Het is weer tijd voor een nieuwe podcast van Fit.nl. In deze podcast vragen wij trainers, sporters of wetenschappers naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. Dit kan zijn op het gebied van training, voeding of motivatie zijn. Deze week ga ik samen met mijn collega Erik in gesprek met Richard Bell. Hij is coach, ondernemer en geeft diverse cursussen over sport en voeding. En centraal staan de lessen en de valkuilen die hij heeft geleerd bij het coachen van mensen en bij het opzetten van zijn eigen bedrijf. Verder gaan we in op stress, hoe ga je ermee om als sporter en als coach als je mensen helpt. En hij heeft een aantal handige tips voor collega-coaches om mensen zo goed mogelijk te helpen. Maar genoeg van mijn kant, laten we starten met de podcast. Richard, leuk dat we hier mogen zijn voor deze nieuwe Fit.nl podcast.
Graag gedaan, ik vind het hartstikke leuk dat jullie voorbij willen komen. Vooral hopelijk dat het een keer iets anders wordt dan wat ik gewend ben.
Ja, we gaan het hebben onder andere over je bedrijf, over jouw visie op krachttraining, hoe je beter wordt, hoe je meer uit jezelf haalt. En we starten even met een verhaal van jezelf. Je hebt een prachtig bedrijf opgebouwd. Je doet verschillende dingen, coaching, seminars en interviews, video's. Dus echt heel veel. Leef je nu je droom? En kun je mij vertellen hoe je in een relatief korte periode zoiets prachtigs hebt opgebouwd?
Beginnende met leef ik mijn droom? Ik denk ja en nee. Ik zou beginnen met nee in de zin van dat het eigenlijk altijd de vraag is van waar wil je heen? Ik denk het voordeel, maar ook misschien indirect een nadeel van flink groeien en flink uitbreiden, is dat je op een bepaald punt ook meer het aspect krijgt als mens zijn, een identiteit van waar wil ik heen op de lange termijn als persoon. Waarbij ik 2-3 jaar geleden heel erg het idee had van ik wil heel erg reizen en ik wil heel erg een paar maanden daar leven en dan een paar maanden daar. Wat ironisch genoeg van iedere keer als ik ben gaan reizen, eigenlijk dat steeds minder heeft gemaakt. In de zin van je komt er eigenlijk wel achter hoe meer je gaat reizen, hoe goed je het stiekem toch in Nederland hebt. Ondanks dat de Nederlandse cultuur al heel snel een klaagcultuur wordt over OV is kut en Max Schelde trouwens tussendoor. dat krijg je er gratis en voor niets bij. Ja. Maar dat daar heel veel mensen al snel een nadruk op plaatsen. Terwijl je bijvoorbeeld zelfs in een stad als Londen of Manchester maar al snel achterkomt dat we het hier best wel goed hebben. Al is er maar het feit dat je zonder te weten waar je bent letterlijk aan de weg voelt of je in Nederland of in België zeg maar komt als je de grens overgaat. Maar daar is het heel erg een ding van ja, waar zou ik als persoon over 10 jaar willen staan? Ik denk dat dat nog best wel vaak de komende 10 jaar gaat veranderen. Wat voor mij eigenlijk de grootste shift is geweest, is hoe ik als persoon in het leven sta. In de zin van veel minimalistischer geworden. Veel meer waarde gaan hechten aan de kleine dingen en vooral aan mensen om me heen. Dat iets is geworden naarmate het bedrijf ging groeien. Dat ik daar steeds meer voldoening uithaalde en steeds meer echt liefde ging ervaren in de zin van mensen die bij me staan, dat steeds belangrijker en belangrijker werd. Waarbij het vroeger misschien zoiets is dat je als je veel vrienden had, dat je mensen al snel als vrienden bestempelde en dat het later iets gaat zijn van oké, wie is er echt voor je als het zwaar is. Ook zeker kijken naar hoe het bedrijf groeide, waar we zo meteen op gaan komen, dan is dat wel iets waar je eigenlijk best wel hard tegenaan gaat lopen. Dat je mensen in je leven ziet komen en gaan en dat je er vooral achter komt wat jij als persoon belangrijk vindt, wat jouw normen en waarden zijn daarin. Waar wil ik de komende jaren heen? Ik denk vooral het uitbreiden van het brand. En dan voornamelijk een combinatie van zowel de consument kunnen bedienen als de professional. Dat doen we nu natuurlijk al gedeeltelijk op verschillende vlakken. Maar dat daar steeds meer niet alleen een overlap, maar ook juist een heel sterke splitsing is. Waar ik eigenlijk heen wil, is dat wij uiteindelijk het platform zijn waar je als consument eigenlijk de volledige basis kan vinden gratis. En waar je dan als professional, waar je ook staat in je leertraject, eigenlijk altijd iets nieuws kan leren en kan blijven ontwikkelen. Dat zou het ultieme doel zijn in dat geheel.
Als we even een aantal stappen terug doen. Ik vind het mooi trouwens dat je nu echt waardeert dat je in Nederland bent en dat je misschien een beetje meer rust hebt gevonden, lijkt het zo. Als we even een aantal stappen terug doen. Je hebt in 5 of 7 jaar... Ik denk, wanneer ben je begonnen in deze branche echt actief?
Ik denk, een beetje onder de radar voor mezelf 10 jaar geleden.
Ja.
En ik denk, toen ik me meer op social media ging mengen, waar de meeste mensen mij wellicht van kennen, dan hebben we het over bepaalde Facebookgroepen en dat soort dingen die toen ook nog in de kinderschoenen stonden, dat 5, 6 is.
Okay.
Zelfs. En ik denk dat de voornaamste groei die ik gerealiseerd heb tussen 2015 en nu ongeveer ligt. Dus 4, 5 jaar ongeveer.
Ja. En
Ja, ik denk dat je echt iets gigantisch mooi hebt neergezet. Ik denk dat heel veel mensen daar wel echt tegenop kijken. Hoe kan het? Hè? Hoe kan het dat je zo'n drive hebt? Hoe heb je dat gerealiseerd? Kun je dat zelf verklaren?
Daar moeten we wel even over nadenken. Maar ja, ik denk de drive heel erg dat ik mezelf als persoon juist ook heel graag wil ontwikkelen. In de zin van, ik heb eigenlijk heel mijn leven heel vaak te horen gekregen wat niet kon en wat niet zou lukken en dat dingen niet voor mij weggelegd zouden zijn. En eigenlijk heel veel dingen in mijn leven gedaan, slecht begonnen, ontwikkeld tot een goed punt. Maar heel veel dingen nooit afgemaakt. Dus in de zin, ik heb vroeger geschilderd, ik heb gedanst, ik heb muziek gespeeld, verschillende instrumenten, heel veel verschillende sporten gedaan. Eigenlijk overal altijd matig in begonnen. Vanuit een basis en al die dingen best wel tot redelijk niveau en met sommige dingen best wel goed doorgepakt. Tekenen, schilderen, dat ging op een gegeven moment tot een punt dat ik daar ook gewoon echt wat betaald werk in kreeg. Dansen heb ik jarenlang op verschillende dansen gedaan. Als we kijken sporten, op een gegeven moment eigenlijk iemand die geen moer van voetbal wist, ik geef er nu ook helemaal niks om. Maar iemand die eigenlijk niks van voetbal wist, wel op het punt te komen dat ik voor selecties en dergelijke wel op een gegeven moment had uitgenodigd. En dat je daar letterlijk als iemand het over buitenspel rennen had, als klein jochie gewoon echt even thuis moest gaan nazoeken in de bibliotheek toen destijds nog. Wat zijn de regels nu eigenlijk, als het allemaal serieus wordt? Maar wel gewoon heel veel werk. Ik ben er wel echt iemand die daar heel veel ging werken aan verder kunnen sprinten, langer kunnen rennen, gewoon traptechniek en dergelijke gewoon ontwikkelen. Omdat dat wel dingen zijn dat ik zoiets heb, als ik ergens voor ga, dan wil ik het heel goed doen. Waarbij het op een gegeven moment in persoonlijk geval heel erg, zonder te diep op privégeschiedenis in te gaan, altijd zoiets was van, jij kan niet ondernemen, jij gaat niet ver komen in het leven, je gaat moeite hebben met je school, al dat soort dingen. En ik denk dat dat steeds meer eigenlijk ertoe heeft geleid dat ik, als ik iets doe, dat ik het ook voor een volle 100% wil doen. Waarbij ik helaas wel beperkt word door een vorm van chronische slaapapneu die in Nederland volgens de artsen niet opgelost kan worden. Wat me eigenlijk stiekem nog meer motiveert om daar ook het tegendeel in te bewijzen. Dus het is eigenlijk zoiets dat ik, waar ik heen wil, dat ik dat heel graag extra wil doen. En hoe meer tegenslagen of beperkingen ik daarin heb, ondanks dat het je soms breekt, dat ik dan wel steeds meer zoiets heb van, ik wil eigenlijk een fuck you naar dat gedeelte kunnen geven voor mezelf. Omdat ik vooral ook bij mezelf en bij cliënten altijd zoiets heb van, je kan heel veel tot op zekere hoogte als je er genoeg tijd en energie insteekt. En daar moet je ook dankbaar voor zijn. Ik ben het absoluut niet eens met het hele verhaal altijd van, als je maar iets graag genoeg wil, dan kan het. Want timing en geluk speelt gewoon een rol in het leven. Dat is ook daadwerkelijk iets wat in onderzoek steeds meer terugkomt ook. Waar mensen helaas nog weinig naar kijken. Maar ik ben wel 100% van mening dat je altijd meer kan dan dat je vooraf denkt. En dat je ook heel veel dingen waarvan je dacht van, dat zal niks voor mij zijn of dat zal nooit lukken, dat wel iets is wat je kan ontwikkelen. Het had mij 10 jaar geleden gevraagd, zou je ooit een eigen bedrijf willen hebben? Dan was het antwoord absoluut nee geweest. Als je mij nu zou vragen, zou je ooit nog voor iemand willen werken of niet zelf continu hiermee bezig zijn? Dan is nu het antwoord absoluut een nee.
Hey, en je hebt eigenlijk een soort van positieve mindset ontwikkeld dat je, ik denk dat je heel veel kunt doen, zeg maar. Mm-hmm. Wat zijn dingen die in de toekomst, dat je denkt van, hey, daar ga ik me komende jaar op richten. Dat wordt mijn volgende doel.
Mm-hmm. Ik denk nu vooral het uitbreiden van spreekgelegenheden en dergelijke. Dus eigenlijk gewoon veel meer proberen om impact te maken bij grote groepen mensen. Natuurlijk is het wel iets als je online veel schrijft en veel communiceert, dat je wel een flinke massa bereikt. Maar ik vind het persoonlijke contact met mensen vind ik heel mooi. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi dat wij een tijd terug 2 edities hebben gehad van een seminar over overeten. Wat heel erg inging op de relatie tot voeding en een mentale aspect erbij. En bij de 2e editie heb ik 4 of 5, dat mag ik niet benoemen met persoonlijk verhaal. Maar dat ik in ieder geval een aantal mensen heb gehad die heel persoonlijke verhalen gingen delen. En die ook op een gegeven moment gewoon huilend in mijn armen hebben gestaan, omdat ze zo dankbaar waren voor hetgeen wat het een impact heeft gehad en voor het gesprek dat ik toen met hen heb kunnen voeren. En ik denk dat daar wel op bepaalde onderwerpen nog te veel taboe heerst in Nederland. En dat er, waarbij we uiteindelijk als professionals soms vergeten en als consument, dat iedereen dit doet om iets aan zichzelf te verbeteren. En dat er bij iedereen meer onder de oppervlakte schuilt eigenlijk dan wat je gaat zien aan de buitenkant. En dat zijn van die dingen dat ik zoiets heb van, we zitten natuurlijk, als je gemiddelde sportschool inloopt, al heel snel in een gebied waar mensen elkaar heel snel veroordelen. Het is al heel snel van, oh, kijk hem dat fout doen. Of kijk, wat je heel vaak hoort, dat er een jochie staat te roepen, oh, kijk die dikke. Ik denk, ja, maar besef, misschien heeft hij al van een heel erg verpunt is die al moeten komen. Die staat daar waarschijnlijk heel onzeker. Die heeft misschien het gevoel dat iedere keer als er in die richting wordt gekeken, dat dat naar hem of haar is. Die is al een hele drempel overgekomen, überhaupt in die sportschool te staan. En om daar terug te blijven komen, wetende dat je beoordeeld wordt, dat is iets heel moeilijks voor mensen. En ik vind dat juist iets wat heel veel respect verdient. En dat daar misschien ook echt wel dingen bij zitten. Dat je bijvoorbeeld of met ondergewicht of overgewicht is. Misschien is dat iemand die een familielid heeft verloren en daardoor in heel donkere periodes gekomen. Wat het gevolg is dat die er misschien zo fysiek uitziet. Misschien is degene waarvan jij denkt van ja, die woont nog thuis, wat een loser als die 30 is. Misschien is dat iemand die voor een zieke moeder aan het zorgen is en die daar heel veel voor doet. Dat zijn dingen die je van de buitenkant nooit gaat zien, maar waar we wel als mens te snel geneigd zijn om te oordelen.
Ja, dus je moet echt goed naar de context kijken.
Ja.
Wat ik wel mooi vind uit het verhaal en wat ik eigenlijk naar jou terug wil koppelen is van jij zet jezelf ook in heel veel kwetsbare situaties. Je steekt boven het maaiveld uit. Je gaat presenteren voor een groep, je gaat coaching, je zet je eigen bedrijf op. Hoe durf je dat? Want er zijn heel veel mensen die, denk ik, dezelfde ambities hebben. Mm-hmm. Maar doordat jij constant in een leercyclus zit, jezelf, denk ik, boven maaiveld uitsteekt, moet je presteren, moet je dingen, ja, moet je leren, nieuwe skills leren, nieuwe vaardigheden, kennis, je moet al die kennis hebben. Hoe heb je die durf?
Ironisch genoeg eigenlijk een kwestie van doen. Ik zal nooit pretenderen dat het makkelijk is, absoluut niet. Ik zal ook nooit pretenderen dat het dingen zijn die makkelijk ontwikkeld zijn of die niet nog steeds soms onzekerheid geven. Maar als je bijvoorbeeld nu kijkt, ik kreeg laatst op Instagram ook bijvoorbeeld een bericht van iemand die aangaf van hey, ik zou dat ook graag willen kunnen. Maar ja, ik heb dat talent niet of ik heb dat niet ontwikkeld. Zeg van ja, maar als je mij op de middelbare school zat, ik durfde echt letterlijk niet voor een klas te spreken. Ik was echt gewoon 3-4 dagen van tevoren, sliep ik al niet meer. Ik had hartkloppingen als ik er stond, stotteren heel erg. Daarbij, zodra als ik voor een aantal mensen al moest spreken, als het 3 of 4 man was, dan sloeg ik bij wijze van al dicht. En alles wat ik dan moest spreken was volledig ingestudeerd. Dat was echt dat ik, als ik 6, 7 A4'tjes had, dan wist ik elk woord gewoon woord voor woord op te noemen, omdat ik gewoon niet durfde zonder. Terwijl als je mij nu voor een ruimte zet van een paar honderd man, je geeft me slides en ik studeer niks in, dan maak ik er nog steeds een verhaal van. Maar dat is eigenlijk ontwikkeld door simpelweg gewoon doen. Een kwestie van ja, je kan bepaalde principes en je kan bepaalde tools van anderen kan je leren. Maar uiteindelijk moet je jezelf in het diepe gooien. Moet jij op je bek gaan? Moet jij ooit denken van oh shit, ik kan dit niet? En ervaar het maar. Ga dan maar eens staan. Ga dan maar eens staan met gewoon je hart in je keel. Ga maar stotteren. Ga maar onzeker zijn. En op die manier dat gaan ontwikkelen. Vergelijk het eigenlijk heel vaak binnen de fitnessindustrie van een oefening uitvoeren. Je kan eindeloos gaan analyseren hoe je een push-up moet doen. Maar uiteindelijk zul je nog steeds push-ups moeten doen om daadwerkelijk daar goed in te worden. En ik denk dat te veel mensen bezig zijn met vaardigheden ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld met coachen of met überhaupt een beroep uitoefenen. Met heel veel hoe zou het moeten? En bezig, te weinig bezig zijn met ga eens doen en ga dan eens ervaren. Want ook met coachen of met mensen daarin begeleiden is, je kan heel veel op papier weten. Maar als jij met mensen te maken hebt, dan ga je pas individuele verschillen ervaren. Dan ga je pas ervaren wat werkt wel of niet, in welke situatie en in welke context. En ik denk dat dat een van de punten is die heel veel mensen tegenhoudt. Dat ze te veel bezig zijn van het is nog niet perfect en het is nog niet goed genoeg, terwijl ik juist zoiets heb van het is nu al goed genoeg, het is nu al voldoende, ondanks dat het misschien beter kan. Maar elke stap die jij maakt is op dat moment goed genoeg. Het is alleen als jij een ontwikkelsdoel hebt van punt A naar punt B, moet je gewoon niet in de valkuil vallen dat jij voordat je bij B al bent, niet hebt genoten van elk stapje wat je hebt kunnen maken en dan stiekem eigenlijk al de doelpost steeds verschuiven, waardoor je nooit bij een bepaald doel gaat komen. Ja.
Klinkt in theorie allemaal heel logisch. Ook wel een beetje een open deur. Maar heel weinig mensen die gaan dat proces aan.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel mooi aansluiten bij die tweede vraag die jij had, Erik.
Ja, ik vind het heel inspirerend dat je net vertelt. En ja, ik ben er ook heel mooi eens dat je ook kleine stapjes moet nemen. En ja, wat ik ook heel vaak, had ik laatst nog gelezen in een boek van heel veel mensen denken van ja, als ik zelfvertrouwen heb, dan doe ik het pas. Maar de handeling die komt soms eerst en het gevoel van zelfvertrouwen, dat komt pas later.
Ja.
En ja, een vraag die hier ook al op aansluit is van heel veel mensen zien het succes. Mm-hmm. Maar ja, in de tussentijd ben je waarschijnlijk ook gewoon op je bek gegaan. Je gaf het net ook aan, vroeger durfde ik niet goed te presenteren. Misschien had je in de begintijd ook wel dat je zenuwachtig was. En heel veel, ja, hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe ben je met tegenslagen omgegaan? En ja, heb je daar ook misschien nog tips voor de luisteraar? Je bent heel naar een heel groot bedrijf gekomen. Je hebt een succesvol bedrijf opgezet. Nou, hoe heb je dat bereikt en hoe ben je daarmee omgegaan met die tegenslag?
Eerste punt wat ik eigenlijk aan iedereen mee wil geven, naar wie je ook opkijkt of naar wie jij als voorbeeld zou kijken, is: kijk nooit naar de buitenkant alleen. Ook wat we net over hadden met mensen beoordelen, maar kijk nooit naar wat je ziet. Want sowieso is dat een momentopname, maar je kent inderdaad de hele geschiedenis daarvoor niet. En als mensen op een gegeven moment tegen mij zeggen, en dat is een van mijn grootste ergernissen, dat heb ik ook met de cliënt op een gegeven moment gehad, wat best wel een ontwikkelende discussie voor hem uiteindelijk werd. En nu ook, als ik zie waar hij nu staat, gelukkig heel veel heeft opgeleverd. Is dat mensen dan zeggen van, ja, maar jij, of dat ik nu ben, of een andere persoon daarin, jij hebt geluk. Of voor jou was het makkelijk. Ik denk van, je moet beseffen dat ik zeg maar nu nog steeds rond de 70 uur per week werk. Ik heb perioden gehad dat ik letterlijk gewoon niks anders deed dan werken. Van opstaan tot naar bed gaan. Waarbij je soms uren naar je laptop zit te staren omdat je geen concentratie meer hebt, maar toch de drang voelt om door te gaan. En ik kom van een punt toen ik de knoop doorhakte van, ik wil mijn bedrijf serieus opbouwen. Want het was altijd meer een bijbaan vroeger. Na mijn VWO heb ik op een punt gezeten dat ik sowieso niet wist wat ik in hemelsnaam met mijn leven wilde. Toen zoiets gehad van, ik wil op dat punt kijken van, waar kan ik me ontwikkelen, daar verschillende dingen doorlopen. En toen op een gegeven moment, toen ik de fitness eigenlijk ben ingerold, de coaching ben ingerold, ben ik steeds meer een idee gaan ontwikkelen van, ik wil hier uiteindelijk mijn baan voor maken, mijn toekomst voor maken. Maar wat mensen dan niet beseffen is dat ik heb 2 studies gestart en allebei gestopt. Puur omdat ik wel wist dat ik een bedrijf wilde opstarten, maar het niet durfde. Dus niet de stap wilde nemen om er fulltime in te gaan duiken. Ook door de onzekerheid en door gewoon al jarenlang te horen te krijgen van, je gaat toch wel falen als je gaat ondernemen. Totdat ik bij mijn studie fysiotherapie na 3 weken lang op mijn studentenkamer in Nijmegen te hebben gezeten. En gewoon niet te weten van, ja, wat wil je nu? Toch de knoop heb doorgehakt. Heb ik onder andere Menno Henselmans heel erg veel voor te danken voor persoonlijke gesprekken daarbij. En gewoon het zijn van een vriend in die periode toen het mijn mentor was. Maar toch die knoop doorgehakt. Het niet tegen mijn vader durven te vertellen in eerste instantie. Omdat ik zoiets had van, dan krijg je te horen dat je weer gestopt bent en dat je weer iets gefaald bent. Maar daar uiteindelijk de knoop in doorgehakt en teruggegaan naar mijn vader, waar ik gewoon alles zelf moest betalen om daar überhaupt te mogen zitten, omdat ik natuurlijk van de studie terugkwam naar huis. 4 bijbaantjes heb gehad, puur om überhaupt iets op te bouwen, om uiteindelijk die stap te kunnen maken en gewoon letterlijk dag in dag uit wel ergens aan het werken was. Ik werkte bij de Belastingdienst. Ja, daar haat ik mezelf nu ook voor. Sorry voor iedereen die luistert, maar ik werkte vroeger bij de Belastingdienst. 32 uur werkte in 2 verschillende sportscholen waar ik als fitnessinstructeur werkte en in 1 sportschool als personal trainer. En die andere eigenlijk PT een beetje ernaast op aanraden van een manager daarbij. En dan nog sporadisch losse opdrachten in de horeca of zelfs krantenwijken en dergelijke. Dus dan kom je al heel snel dat je op 3 tot 4 baantjes continu zit. En dan was het voor mij, als ik 's avonds thuis kwam, was het niet van, ik ga gamen of ik ga iets doen. Dat was op dat moment was dat van, ik ga mijn kennis uitbreiden of ik ga kijken hoe ik bepaalde dingen kan opzetten. Dus in de realiteit was ik letterlijk van opstaan tot vaak naar bed gaan, was ik wel ergens mee bezig voor mijn toekomst. En dat heb ik, denk ik, 3 jaar eigenlijk een beetje doorgepakt en opgebouwd voordat het echt heel serieus werd. Toen werd het eigenlijk serieus op het punt dat ik brak door de werkbelasting. Het is in 2016, begin 2016 geweest, dat ik toen ook een wedstrijdvoorbereiding wilde. Eigenlijk om destijds mijn vriendin te ondersteunen in haar wedstrijdvoorbereiding onder het mom van, dat maakt het makkelijker. Ondanks dat je heel veel weet hoe en wat je moet doen, doe dat als stel nooit voor de eerste keer zonder dat je een externe partij hebt die objectief mee kan kijken. Want dat gaat niet makkelijk zijn, kan ik je vertellen, als je allebei in 1 huis zit en continu allebei moe bent en dat tegen elkaar opbokst, zeg maar.
Dit verhaal hebben we al bij meerdere stellen gehad. Ja. Oh, ja.
Dat ga je dan heel snel de reality check krijgen. Maar toen zat het op een punt dat ik gewoon door dat fysiek ben je al heel erg uitgeput en dat mijn slaapapneu alleen maar erger was met heel die werkbelasting, dat ik op een gegeven moment bijna niet meer functioneerde. Dat ik momenten in de sportschool gehad heb dat ik dacht van, ik ben een minuutje voor me uit aan het staren en dan waren er 10, 15 minuten waren voorbij toen ik op de klok keek en ik heb geen idee wat ik in die tijd gedaan heb. Random op straat gewoon in slaap vallen als je op een bankje gaat zitten of in de bus 5, 6 haltes te laat wakker worden omdat je gewoon weg bent. En toen heb ik voor mezelf een punt gehad dat ik eerste coach in mijn team heb aangenomen, eigenlijk uit absolute noodzaak. Maar ik had toen iets meer dan 50 cliënten met een wachtlijst daarbij, waarbij ik het eigenlijk net trok. In de zin van elk moment dat ik nog functioneerde, heb ik toen in werk gestoken. Alles was toen onbeperkt contact, ook voor een best wel lagere prijs dan nu. Dus er was ook niks van vaste dagen, het ging gewoon continu door. Toen de eerste coach aangenomen, Chris Kunst geweest toen, goede vriend van me destijds al en sindsdien ook heel erg veel meer geworden. En eigenlijk is het toen een heel stuk beter geworden, toen ook de stap durven nemen van oké, ik ga mijn dienst splitten in twee vormen van contact, de prijs gaat omhoog. Ook daar zijn mensen al best wel snel bang om te twijfelen daaraan, van ben ik dat waard, kunnen mensen dat betalen, willen ze dat betalen. Eigenlijk niemand is weggegaan op dat punt. Terwijl best wel een significante verhoging was. Iedereen was gewoon tevreden met de dienst die ze kregen. Snapte ook waarom. En op één man na is iedereen doorgezet. En degene die toen gestopt is, die had gewoon budgetair problemen toen als student dat hij niet kon betalen. En toen eigenlijk binnen een periode van iets minder dan een jaar twee extra coaches aangenomen. En vanuit daar veel verder uit gaan breiden. Maar wat mensen daar gewoon niet snel zien als ze dan nu naar kijken. Want het is nu inmiddels een bedrijf met 12 mensen erin. Waar ze dan niet naar kunnen kijken, is het gedeelte achter schermen. Is het gedeelte dat ik gewoon nachten heb gehad, dat ik gewoon niet sliep door de stress. Dat ik echt zenuwinzinking heb gehad, dat ik paniekaanvallen heb gehad. Dat ik in 2016, ik denk de beste omschrijving zou voor de meeste mensen burn-out zijn. Ondanks dat burn-out geen officieel ding is en dat het niet bestaat in die zin. Dat is een discussie voor iets heel anders. Officieel is het namelijk gewoon heel erg overlap met depressie. Maar een periode ook daar heel erg mee heb gezeten, omdat ik gewoon niet wist of het iets was wat ik moest willen of door kon zetten op dat punt. En daar zijn dingen waar je, dat zijn dingen waar je tegenaan gaat lopen. Je gaat twijfel hebben, je gaat heel veel obstakels hebben, je gaat dingen doen die finaal fout gaan. Je gaat financieel echt flater slaan daarin. Maar wat ik ook heel erg heb geleerd op een bepaald punt is dat het ook altijd wel tot op zekere hoogte opgelost kan worden en altijd beter wordt als je er daadwerkelijk maar heel kritisch en objectief naar kan kijken. En je moet ook daarbij beseffen dat je niet alleen erin staat, ondanks dat je het gevoel vaak kan hebben. Ik heb heel veel te danken aan mijn toenmalige vriendin daarbij, die daar ja, volledig mee doorheen is gegaan en die me er altijd in heeft gesteund en eigenlijk altijd gewoon de shit en de scherven bij elkaar heeft moeten rapen. Maar dat kan een partner zijn, dat kunnen vrienden zijn, dat kan een collega zijn. Maar besef wel altijd dat je hulp kan hebben en dat je niet alles alleen hoeft te doen. Ik denk dat er veel mensen daar of aan het focussen zijn op te veel mensen om zich heen willen zijn en dan te oppervlakkig dingen houden, dat ze niet de diepte in kunnen en echt persoonlijk kunnen openen bij iemand. Of dat ze denken dat alles alleen moet. En dat kan of zijn dat je daar met vrienden iets hebt of met een partner of misschien zelfs een professional. Dat kan een coach zijn, lifestyle coach, whatever je het wil noemen. Dat kan een psycholoog zijn. Maar als het niet gaat, durf ook om hulp te vragen. En dat is denk ik ook nog steeds een taboe wat heel erg heerst. Ik heb met heel veel cliënten dat ik een samenwerking heb met hun psycholoog bijvoorbeeld ook daarbij. En ik hoor heel vaak dat mensen dan al best wel snel eigenlijk angst hebben om tegen mensen te zeggen bijvoorbeeld dat ze bij een psycholoog lopen. Terwijl ik zoiets heb van het is juist een professional die jou heel veel tools kan geven om daar met situaties om te gaan en te zorgen dat jij op bepaalde dingen jezelf heel erg kan ontwikkelen. En ik heb zelf bijvoorbeeld een tijdje terug, ga binnenkort starten, ook gewoon een psycholoog aangevraagd daarbij om naar bepaalde dingen te kunnen kijken. Gewoon puur om te kijken, hey, hoe kan ik hiermee omgaan? En dat is dan niet per se een negatief iets, omdat je met allerlei emoties zit. Maar dat kan ook zijn dat je tegen bepaalde punten aanloopt van dit kan misschien net wat efficiënter. Of dit kan net wat minder druk geven, maar dat je zelf gewoon misschien ooit met je vingers in je haar zit van ik weet niet hoe. En daar zijn die professionals ook voor. En ik denk dat het nog te veel geassocieerd wordt met iemand die depressief zou zijn en die dan hulp nodig heeft, omdat het anders het leven niet meer lukt. Ik denk dat er zijn juist heel veel facetten in je leven die misschien, al zijn ze al goed, beter kunnen, juist door externe hulp ook.
Ja, ik vind het heel mooi hoe je jezelf zo kwetsbaar opstelt. En ook ja, dat je nu, wat je nu vertelt, dat je gewoon ook een psycholoog als coach inhuurt om jezelf te verbeteren. Je gaf aan van dat. Ja, dat je bent er dus ook weer uitgekomen, want ik neem aan dat het nu beter gaat.
Ja, hopelijk al.
Ja. hoe ben je er dan uitgekomen dan uit het dal?
Sowieso is het een tijd geweest dat ik heel erg moeite had met mensen in het bedrijf aannemen zijnde coaching. Omdat ik heel erg altijd het beeld had van ik wil mijn dienst niet verwateren. Terwijl het ironisch is als jij te lang dat weigert en je gaat er zelf aan onderdoor. En dat is een fout die heel veel professionals maken, is dat ze te weinig tijd en aandacht aan zichzelf besteden. Dat juist zorgt dat het een soort van self-fulfilling prophecy gaat worden. Dus dat het dan juist is van als jij niet goed zelf in je vel zit of te weinig tijd hebt of whatever, dat juist ervoor zorgt dat de kwaliteit van de dienst die je biedt erop achteruit gaat. Bij mij is een van de grootste dingen geweest, gewoon letterlijk hulp. Letterlijk andere coaches in mijn team daarbij dingen kunnen delegeren. Mijn marketeer die origineel voor de marketing is aangenomen, die is in principe nu gewoon de rechterhand het bedrijf. Die regelt daarbuiten veel meer. Bepaalde coaches hebben ook andere taken die ze vrijwillig doen om mij van dingen te ontzien. En ik denk dat het juist heel erg belangrijk wordt dat je naarmate je groeit en naarmate het meer ontwikkelt, dat je steeds meer beseft dat een team hebben ook betekent dat je als team heel veel dingen samen zou moeten aanpakken. En dat je dan niet het moet zien als een collectief van individuen. En ik denk dat dat misschien nog iets te veel heerst. Ik denk dat te veel mensen als eigenaar van een bedrijf, als manager zijnde, ook te veel bezig zijn met puur en alleen naar het bedrijf kijken, in plaats van kijken naar hoe zit iedereen individueel erin. En kunnen we daar meer aandacht aan besteden. En ook voor zichzelf. Uiteindelijk ben je meer dan een werkgever of werknemer daarin. Je bent uiteindelijk ook een mens en die heeft ook gewoon behoeftes. En die heeft ook gewoon bepaalde kwetsbaarheden en ontwikkelpunten. En ik denk dat daar ook veel meer focus op zou moeten liggen. Het heeft voor mij in ieder geval heel veel geholpen om juist te praten met mensen die dierbaar voor me zijn. Juist advies te vragen. Juist ook soms gewoon te zeggen, ik heb geen idee of dit goed gaat zijn, maar fuck it, dat gaan we vanzelf wel zien. Bepaalde dingen die nu hartstikke goed lopen, noem bijvoorbeeld een cursus met Menno Hanselmans die we in het Nederlands hebben, als aftakking van de Engelsen, en wat steeds meer een op zichzelf staand ding is, wat zelfs uitgebreider is dan de Engelsen nu. Dat is letterlijk ook gewoon begonnen als voorstel van mij naar hem toe om dat gewoon op te pakken. Dat is letterlijk ook gewoon een ding waar we toen hebben gekeken van ja, hoe zou dat kunnen werken? Ik denk ja, fuck it, dat zien we dan wel. En toen opgebouwd. En als je ziet hoe dat ontwikkeld is de laatste jaren, al is het maar puur kwaliteit van videolezingen bijvoorbeeld, van ik die gewoon met een cameraatje voor een whiteboard staat en daar super crappy audio en dan nu alles in een studio met greenscreen en professionele apparatuur. Dat zijn stappen die je gaandeweg kan maken. Ik denk dat te veel mensen bezig zijn met dingen van het moet al perfect zijn of het moet al zijn zoals ik het idealiter in mijn hoofd heb zitten. Maar je moet stappen maken voordat je überhaupt daar komt. En als jij alle kleine handelingen doet die bij dat proces horen, ben je steeds dichterbij. En uiteindelijk voor mij is het tot nu toe met alles zo geweest wat ik als doel had. Dat doel transformeert ook. En dat doel wordt vaak groter, dat doel wordt net wat uitgebreider, dat doel wordt misschien soms zelfs wat oppervlakkiger. Maar dat verandert gaandeweg ook. En als jij te veel bezig bent met hoe iets zou moeten zijn in de toekomst, dan vergeet je dat je eigenlijk alleen invloed hebt op hetgeen wat je op dit moment doet.
Ja, ik denk dat dit punt wat je aanspreekt over focus wel heel mooi is, omdat je juist een hond hebt die zeg maar het blaf is. En ik hoor met jou en je bent gewoon wel in staat om gewoon goed je verhaal af te maken. Dus dat die focus is er sowieso. We gaan even een stukje over het leefstijl. Je zegt, ja, ik heb een hele drukke periode gehad. Mm-hmm. En je ervaart veel stress. Maar dat is ook voor de mensen die jij coacht, die bij jou komen. Ja. Hoe zorg je ervoor, want de mensen willen fysiek een bepaald doel nastreven of beter worden, sterker worden. Hoe combineer je en hoe coach je iemand die misschien zijn leven niet helemaal in balans heeft, of te veel stress ervaart, en toch naar het volgende niveau wil tillen?
Eigenlijk is het vaak altijd gewoon puur in het begin analyseren van waar staan we op dat moment, waar staat de persoon zelf, hoe ziet zijn of haar leven eruit. Ik denk dat dat misschien zelfs voor heel veel mensen om zelf te beoordelen nog vrij lastig is. In de zin van, je hebt misschien niet helemaal in kaart hoeveel tijd je aan bepaalde taken kwijt bent, hoeveel stress iets geeft. Dat zijn dingen die we in het begin altijd daarin gaan monitoren, die we heel goed gaan bekijken ook, van waar kunnen we verbeterpunten aanbrengen. Dus ik ben meestal in het begin altijd met iemand bezig, gewoon puur alleen kijken van, hey, hoe ziet je week er nu daadwerkelijk uit? En als we daar al punten hebben van bepaalde dingen gaan moeilijker of bepaalde dagen gaan lastiger, dat we daar al gaan kijken van, oké, maar wat zijn nu, als we het helemaal gaan indelen in blokken, wat zijn nu blokken die heel makkelijk gaan, wat zijn blokken die moeilijk gaan, wat zijn taken die heel veel concentratie vergen, wat zijn dingen die heel makkelijk voor je gaan en waar je eigenlijk niet bij stilstaat? En daar steeds meer eigenlijk de details in gaan, kijken van, als we iets gaan indelen, we delen het niet meer in taken, maar we delen het in uren. En dat we daar, bijvoorbeeld een van de dingen die ik mensen vaak aanraad, professional zijnde ook, is deep work van Cal Newport, volgens mij uit mijn hoofd. Wat een systeem is waarbij ook heel duidelijk aangegeven wordt al van het is voor iedereen, kan het heel erg individueel zijn, wat voor soort deep work praktisch is voor je. Maar waar het eigenlijk heel erg over gaat is dat jij gewoon voor jezelf accepteert dat er periodes zijn van heel veel focus en periodes zijn van, noem het zijnde rust of minder, die elkaar af moeten wisselen. En te veel mensen zijn altijd bezig met heel veel, continu met iets bezig willen zijn, heel veel focus op iets gaan leggen, waarbij ze vergeten, het is uiteindelijk is het een balans tussen ergens aandacht aan besteden en iets rust geven. En dat is zowel met een dieet, dat is met je krachtprogressie in de sportschool, en dat is ook met ontwikkeling van bepaalde vaardigheden of van je bedrijf. De grootste fout die mensen daarin maken, wat ik vaak ervaar bij cliënten, is dat ze als ze ergens mee willen beginnen, dat het alles of niets is. Dat het heel erg zoiets is van, oké, als ik nu 10 kilo wil afvallen, waarbij mijn eerste vraag is van, ja, maar hoe kom je überhaupt aan die 10 kilo? En ten tweede, waar staat die voor? En dan niet op het punt van, ja, dan zie ik er beter uit. Waarom wil jij er beter uitzien? Wat is daar de emotionele reden die daaronder zit? Is dat het feit dat jij denkt van, oké, als ik daar met een sixpack loop, dan zie ik er beter uit voor iemand op het strand. Of dan voel ik me lekkerder in mijn vel. Oké, daar de diepte in. Waarom voel jij lekkerder in je vel? Is dat omdat je nu onzeker bent? Of is dat misschien omdat jij in een relatie zit waarbij je misschien al langer het gevoel hebt dat de seksuele aantrekkingskracht vanuit het uiterlijk dat minder is en dat je daar voor je partner juist meer aan jezelf wil gaan doen en dat je het idee hebt van als ik dat doe, dan gaat dat vlak beter, dan is de persoon gelukkiger, dan ben ik gelukkiger, wordt onze relatie beter. Dat zijn dingen waar mensen in het begin misschien helemaal niet bij stilstaan. Dat ze alleen denken van ja, mijn shirt zit niet zo lekker en ik voel me niet zo lekker in de spiegel, dus ik pak dat op. Terwijl ik dan zoiets heb van dat is nooit, de eerste reden is nooit de daadwerkelijke reden wat uiteindelijk eronder schuilt. En dat is ook nooit voldoende om jezelf gemotiveerd te houden. Kortstondige motivatie is iets wat iedereen kan hebben als je met een doel begint of als je met een taak bezig bent. Dat kan iedereen een bepaalde periode volhouden. Uiteindelijk is de kunst om te zorgen op momenten dat jij niet gemotiveerd bent, om dan duidelijk te hebben waar doe ik het voor. En dan te weten van oké, wat als ik niet die 10 kilo afval? Wat als ik niet dat doel bereik daarin? Wat voor gevolg zou dat dan hebben? Stel, we nemen het in die situatie van die relatie. Als dat voor jou betekent dat als jij wat zekerder kan zeggen dat misschien dat een issue is. Dat misschien betekent dat jij jouw gedrag dusdanig onzeker maakt. Dat er juist voor zorgt dat er frictie binnen die relatie ontstaat. Dat die persoon misschien verveeld met je raakt. En dat misschien tot een relatiebreuk kan leiden. Dan zal dat eerder, dat is een heel extreem voorbeeld overigens. Maar dan zal dat eerder jou motiveren om dat door te zetten. Dan dat je denkt van, ja, ik moet nog 2 kilo. Of ik moet maar, ja, fuck it, dan compenseer ik het morgen wel. Dat zijn heel vaak dingen dat we te erg aan de oppervlakte zitten en niet beseffen van, ja, maar wat is hetgeen wat jou drijft? Voor mij hetzelfde met het bedrijf. Als het puur gaat om, geld is voor mij nooit een voornaamste insteek. Maar wat je heel vaak ziet bij mensen die dan met een bedrijf bouwen bezig zijn, dat ze denken, ik moet meer cliënten, ik moet meer omzet. Ja, oké, maar wat betekent dat voor jou? Want als jouw doel is, bijvoorbeeld wat je heel vaak nu tegenwoordig hoort, ik wil financieel onafhankelijk worden. Ik heb een hekel aan de term, omdat ten eerste is, je hebt voor jezelf niet duidelijk wat financieel onafhankelijk is.
En passief inkomen.
Ja, precies. Passief inkomen.
En alles uitbesteden.
Ja. Dat ik dan altijd zoiets heb van, weet je, passief inkomen gaat in het begin verdomd actief zijn voordat je dat überhaupt opbouwt. En passief inkomen bestaat ook gewoon letterlijk niet, want dan betekent dat dat heel je bedrijf waarschijnlijk de afgrond ingaat. En dan zie je vaak dat klantenservice echt dramatisch is. En op het moment dat al jouw reviews op elk social media kanaal gaan kelderen, dan gaat je passief inkomen denk ik best wel hard stoppen met omzet genereren. Maar dan is het ook het punt voor jou financieel onafhankelijk. Van ja, in welke setting? Wil jij met je blote reet ergens in Bali liggen? Ja, oké, dat zal misschien iets meer vergen dan dat je hier in Zeeland aan het strand wil kunnen liggen, bij wijze van. Maar ook in Bali, wil jij daar in een villa zitten? Of is het voor jou prima als jij in een klein hutje op de hei ergens zit? Dat zijn allemaal verschillende definities van wat het betekent om onafhankelijk te zijn. Is dat 3000 euro per maand verdienen? Is dat 10.000 euro? Is dat een ton? En ik denk dat te veel mensen bezig zijn met als ik dit eenmaal heb, dan ga ik me beter voelen. Als ik eenmaal een ton per jaar omzet, wat je dan vaak in het begin van mensen altijd hoort. Ik ook denk van, oké, waar is dat ton op gebaseerd? Want daar zou je het vroeger nooit over hebben. Maar als ik die ton eenmaal omzet, of ik hoop dat mensen dan ook denken aan winst, want omzet is ook iets heel anders. Maar als ik dat eenmaal omzet, dan heb ik het idee dat ik financieel onafhankelijk ben. Ja, financieel onafhankelijk wat? Als je in je appartementje ergens in de Randstad zit waar je 1200 euro voor betaalt en je boodschappen erbij krijgt? Of is dat, ik wil daarnaast een Porsche en een BMW in een garage hebben en ik wil 3 keer per jaar naar het buitenland kunnen, daar blijf ik 3 maanden en ik wil nooit zorgen over geld hebben. Dat zijn heel verschillende dingen. Wat betekent het uiteindelijk voor je? Wat is de context daarbij? En ga na of dat überhaupt nodig is. Want als jij jezelf steeds aan het pushen bent van ik moet meer, meer, meer. Terwijl je op een punt zit dat je, als je kijkt naar, oké, maar wat is voor mij nu belangrijk? En dan blijkt dat jij misschien maar 3000 nodig hebt. Dan wil ik niet zeggen, laat alles gaan. Maar als jij dan continu gestrest bent en continu eigenlijk diep ongelukkig bent, omdat jij 3 ton nastreeft, dan ben je dus eigenlijk jezelf in de afgrond aan het werken voor iets wat je niet hoeft te realiseren.
Ja, ik denk dat het heel herkenbaar is. Tenminste, waar ik me altijd focus op met fit.nl en ons team, is dat we kijken naar het proces. Dat je eigenlijk, en mensen denken altijd vanuit de buitenkant dat het allemaal veel mooier is. Dat zou bij jou ook wel. Denk van, ah ja, heel team. En, maar er wordt altijd een beetje tegenop gekeken. Waar ik op focus, van ja, als je heel erg op geld focust, dan verlies ik zelf het plezier. En daarom vind ik het hele proces, absoluut, nu ook van een podcast, beter leren, dat opnemen, daar beter in worden. Dat zijn echt dingen waar ik van geniet. En ik denk dat het voor jou ook geldt, Erik.
Ja, zeker.
Wat ik wel interessant vind is, je hebt een stukje stress. Mensen vereisen veel van zichzelf, willen beter worden. Hoe ga je om met stress en sporten? Dus je ervaart bijvoorbeeld in een week, je wil heel veel uit jezelf halen. Je slaapt misschien slecht. Wat heeft dat voor impact op je sport? En hoe manage je dat op de juiste manier, dat je over een langere periode toch goed kunt blijven trainen en progressie maakt?
Belangrijkste allereerst is dat mensen moeten beseffen dat stress iets is waar je niet omheen kunt. Dus letterlijk gewoon, zodra je iets doet wat inspannend is, dan noemen we dat stress. Dus als jij traint, dan plaats jij stress op je lichaam. Dan kom je niet omheen, dat is simpelweg iets wat gebeurt, waar je lichaam op adapteert en wat een bepaald gevolg heeft. Nou, is het alleen het probleem waar we tegenwoordig in onze maatschappij tegenaan lopen, is dat we in heel veel aspecten van ons leven stress ervaren en dat er eigenlijk een heel slechte balans is tussen momenten van heel hevige stress en momenten van ontspanning en de-stress daarin. En we hebben zoiets wat we eustress noemen, dat is positieve stress. En we hebben natuurlijk nadelige stress die uiteindelijk alle gevolgen heeft die we niet willen. En te veel mensen zijn nu heel veel bezig met meer doen en harder gaan en efficiënter en ik moet productiever zijn en whatever. Waarbij er altijd heel veel de nadruk ligt op het gedeelte negatieve stress. Waarbij men te weinig bezig is met ontspannen.
Ja. Denk je dat het echt zo is? Want het is een beetje de gedachte die leeft in de maatschappij. Maar is dat ook echt vastgesteld? Of is dat iets wat bij ons heerst, dat er nu veel meer stress is?
Er is wel onderzoek dat laat zien dat we als maatschappij in ieder geval, dat er steeds een drukkere maatschappij is. En dat er ook steeds meer een bepaalde druk vanuit bedrijven bijvoorbeeld staat op prestatie van werknemers daarin. En dat bijvoorbeeld eisen voor bepaalde dingen gewoon steeds strenger worden. Of dat direct vertaalt naar de maatschappij heeft meer stress, durf ik niet zeker te stellen. Als ik puur en alleen kijk naar mensen die ik begeleid, dan durf ik wel zeker te stellen dat de perceptie dat het zo is voor de mens zelf, dat die heel erg heerst. Waarbij het juist ook heel erg de vraag vaak is voor mij, die ik ook naar ze stel, van is dat daadwerkelijk de realiteit of is dat een bepaalde druk die jij ervaart vanuit je werkgever of vanuit je leraar of vanuit je sport. Maar social media bijvoorbeeld zien het heel veel. Mensen die heel veel met social media bezig zijn, gaan op een bepaald punt een bepaalde druk voelen dat ze zich moeten verantwoorden naar volgers of naar andere mensen op social media omdat ze een bepaald ding hebben. Terwijl ik dan altijd zoiets heb van ja, maar wat als je social media account vanavond wordt verwijderd en dat je niet meer terug kan komen op social media? Wat doet dat met jou als persoon?
Voor heel veel mensen.
Ik denk echt oprecht dat heel veel mensen zich daar heel erg confronterend zichzelf gaan leren kennen. Als jouw identiteit op een gegeven moment heel erg draait om een beeld wat anderen van jou hebben, dan denk ik dat je daar gewoon een gedeelte persoonlijk geluk heel erg gaat missen en dat je misschien jezelf heel erg naar beneden aan het trekken bent. Terwijl het misschien juist iets is dat als je daar minder de focus op zou leggen, dat je dan juist achter dingen komt van je kan meer tijd voor jezelf nemen. De dingen waarvan je nu zou willen dat ze op een bepaalde manier gebeuren, die gaan misschien dan makkelijker en beter. En misschien is het zo dat mensen daadwerkelijk iets geven om wat jij als persoon op social media doet. Maar ik denk dat dat een heel select groepje is.
Ja, wat ik wel interessant vind is een beetje het dilemma wat ik met mezelf heb. Ik denk dat jij dat ook wel hebt, Erik. Tenminste, die discussies hebben wel eens. Eigenlijk zou het denk ik beter zijn als het hele Instagram eruit gegooid wordt. Ja. Dus nou ja, zowel met fit, persoonlijk gebruik ik dat. Maar eigenlijk denk van ja, ik zou liever gewoon helemaal eraf gooien. Maar je mist commercieel gezien toch wel een groot deel.
Ja.
Maar ik denk ook wel eens misschien wel gewoon heel inspirerend zijn al die zooi eraf gooien en een statement daarmee maken. Heb je die gedachte zelf ook wel eens gehad?
Ja, maar wat ik denk ik... Dit kan je heel makkelijk zien. Ik heb 4 jaar in Den Haag gewoond. Daar kan je in de Randstad kan je heel makkelijk zien hoe iedereen bezig is met social media en hoe je eigenlijk naar een middenweg kan. Want als je eenmaal beseft, zeg maar, hoe standaard social media is geworden en hoeveel je mee bezig bent, is de eerste drang die je vaak krijgt van ik stop er volledig mee. Terwijl eigenlijk kan je best wel veel kleine dingetjes doen om het al een heel stuk minder stressvol voor jezelf te maken en ook confronterend te maken met hoeveel tijd je daadwerkelijk mee bezig bent. En dan denken heel veel mensen denken meteen aan een app die je gebruik gaat trekken. Maar iets heel simpels, log eens gewoon uit op elke social media app die je op je telefoon hebt zitten. Dus log eens gewoon uit en zorg dat je wachtwoord niet al ingevuld is met automatisch aanmelden. En ga gewoon voor jezelf eens de confrontatie aan hoe vaak jij daadwerkelijk terugklikt naar die app. Als je iedere keer bewust moet gaan inloggen, ga voor jezelf eens gewoon ervaren hoe vaak je geconfronteerd wordt met het feit van, hey, ik moet nu weer terug op dat ding. Als je niet de hele tijd die pushmeldingen krijgt, mis je dan iets voor jezelf? Of heb je dan het idee dat je meer tijd overhoudt? Wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet in de tram, is dat mensen als ze binnenkomen meteen telefoon pakken. Dan zie je ze op een bepaald punt Instagram afscrollen. Hebben ze heel die tijdlijn gehad. Toen is de telefoon weg en opnieuw erbij pakken en dan weer diezelfde tijdlijn overgaan. Terwijl het gewoon puur zoiets is van, oké, je hebt op dat moment niks te doen, misschien verveel je. En jouw eerste handeling is meteen telefoon pakken en social media afgaan. In de trein, ik ben zelf dat ik denk in totaal bijna 14 jaar dat ik heel veel met OV heb gereisd, nog steeds. Hoeveel mensen spreken nog met elkaar? Hoeveel mensen buiten gaan nog een keer een gesprek met elkaar aan, in plaats van dat je gewoon als vier soort van zombies op je telefoon zit en gewoon geen interactie is?
Ja. Maar het is wel, dat is best wel iets moeilijks om te weerstaan.
Zeker.
We kunnen ons zeggen, we allemaal tips geven en zo. Maar volgens uitvoeren blijft nog steeds wel echt een uitdaging.
Ja, absoluut. Ik denk dat bewustzijn sowieso stap 1 moet zijn. En dat je er voor jezelf ook na moet gaan, ja, wil ik daar minder of meer mee doen? Maar dat heeft heel veel positieve kanten. Wat je ook al zegt, zeker als bedrijf zijn, commercieel heb je er heel veel aan. Maar ik denk dat de insteek waarop mensen het doen en wat uiteindelijk de achterliggende gedachte is, dat dat heel veel kan doen. En wat je bijvoorbeeld, volgens mij is dat in Australië wat Instagram al doet, is dat ze de likes per post hebben weggehaald. Dus wat je daar hebt, het is niet meer, jij gaat letten op hoeveel likes per post je krijgt, of hoeveel views je daarbij krijgt, want dat doet er niet meer toe. Dat is, daar is dat weggenomen. Dus het enige wat je hebt, is je hebt een post.
Hebben ze daar ook onderzoek naar gedaan?
Durf ik niet te zeggen.
Dat is wel heel interessant dan.
Ja.
Ja, ze zijn in een aantal landen daarmee aan het experimenteren. Ik heb zelf ook een test gehad van Instagram. Dus dan zie je dat hun interface aan het aanpassen zijn en minder like gedreven, zeg maar.
Ja.
Dus het zijn wel interessante ontwikkelingen. Gaan we even de stap maken naar inhoudelijk over krachttraining, bodybuilding. We hebben een aantal interessante dingen gehad. Je bedrijf, dus dat is leuk. In hoeverre zie jij een overlap tussen het combineren van een fysiek opbouwen richting bodybuilding en echt sterker worden? Zit daar een discrepantie in of zie je een grote overlap? En hoe kun je die twee dingen goed combineren, spieropbouw en spierkracht?
Het is eigenlijk iets wat samengaat. Voor alle mensen die vaker mij hebben horen spreken, sorry dat weer datzelfde voorbeeld komt, maar dat blijft makkelijk om het uit te leggen. Hoe je er moet zien, je hebt een morfologische component en een neurologische component. En de morfologie is dan eigenlijk het vlees wat je hebt, dus de spiermassa en dergelijke daarbij, waarbij het neurologische je zenuwstelsel is, de aansturing vanuit je zenuwstelsel die alles controleert. Nou, als je dan op een gegeven moment gaat kijken van stel we nemen de morfologie, dus onze spiermassa, de massa nemen we als auto, waarbij we dan de neurologie kant nemen als bestuurder, als coureur. Dan gaat het er uiteindelijk om, gaat het erom dat jij een efficiënte race rijdt. Nou, wat is daarbij belangrijk? Ik heb zelf niks met autoraces of whatever, maar neem aan wat is belangrijk als jij een finishlijn hebt, dat je daar als snelste overheen gaat. Nou, je hebt de auto en je hebt de coureur. En als jij je oma en Max Verstappen zou nemen als coureur, en je neemt een Twingo en je neemt een Ferrari, stel je zet Max Verstappen in die Twingo en je zet je oma in een Ferrari, en je gaat dan kijken wie is er sneller over die 100 meter lijn, dan gaan heel veel mensen zeggen, ja, Max Verstappen, want het is een betere coureur. En ik heb stop, maar die wordt beperkt door de Twingo waarin die rijdt, terwijl je oma, al kans van mij apart is ze bijna blind, die trapt het gaspedaal in en die is die finishlijn over. Dus uiteindelijk is daar het gedeelte dat de coureur wordt beperkt door de auto. En dan je aansturing, je techniek, die wordt daarin beperkt door het feit dat je weinig massa hebt. Nou, is uiteindelijk het doel op de lange termijn, als jij zowel als jij wil groeien en als jij sterker wilt worden, om die auto te verbeteren. Dus om te zorgen dat je meer vetvrije massa en spiermassa ontwikkelt. Waarbij de aansturing van dat geheel zo efficiënt mogelijk gebeurt. Dus je wilt eigenlijk in een zo goed mogelijke auto rijden als de beste coureur die je daarin kan zijn. En dan op die manier gewoon zorgen dat jij de races die je wilt voeren, dat je die kan winnen. En dan is het belangrijkste punt dat je moet beseffen dat kracht dus ook een ding is, een vaardigheid. Dus net zoals jij als baby gaat leren staan en gaat leren lopen, gaat dat met heel veel vallen en opstaan, letterlijk in dat geval. Waarbij jij bijvoorbeeld in de sportschool, als je iemand gaat laten bankdrukken, een beginner die een rekte bar en die zie je shaken en die gaat alle kanten op. En die tikt misschien de ene keer rond de tepels aan, dan daaronder, dan verder boven. En die heeft eigenlijk geen enkele consistente herhaling. Waarbij een vergevorderde powerlifter die heel erg goed uitblinkt in de benchpress als vaardigheid, als die acht herhalingen doet, dan ziet het eruit alsof je een gif aan het afspelen bent, omdat elke herhaling er identiek uitziet.
Ja, het is fantastisch als je een echt ervaren krachtsporter, 5 jaar powerlifting ervaring, wedstrijden, dat je die zelfs in een warming-up gewoon dezelfde range ziet doen en dezelfde spanning houdt,
ja,
ten opzichte van zijn bijna maximaal zet.
Ja.
En daar kan ik altijd zien, als iemand een warming-up doet, hoe goed die is, kun je zien hoe ervaren die is.
Absoluut. En dat zijn de kleine dingen van waar plaats je je voeten, waar plaats je je handen, hoe ga je ademhalen, hoe benader je de stang. Dat zijn allemaal dingen, als we kijken op wereldniveau, dan maakt het niet uit wat voor gewicht er op de stang zit. Alles wordt benaderd vanuit hetzelfde punt. Waarbij mensen die dan heel beginnend zijn, die zijn nog aan het leren en die gaan continu heel bewust met iets bezig moeten zijn en heel veel fouten daarin maken. En heel veel variëren. En ik zeg altijd tegen atleten, bij mij in ieder geval, van je moet je werksets uiteindelijk verdienen. En dat betekent dat of jij iets met je lichaamsgewicht doet, of met een lege stang, of met opbouwend gewicht, alles moet focus hebben en alles moet volgens dezelfde routine zijn.
Ja, elke rep telt.
Precies.
Dan gaan we toch nog even een stukje terug naar bodybuilding, spierkracht. Nou, je kan ze eigenlijk niet los van elkaar zien. Maar stel je voor dat je doel hebt, ik wil en gewoon echt die 140, 150 kilo bench aan raken. Ik wil goed leren squatten. Wat zou dan een rep range zijn? Of een volume, intensiteit, waar luisteraar mee kan als die beide doelen wil nastreven? Dat je er mooi tussenin gaat zitten.
Kut, die vraag dacht ik al dat die kwam. Dit is een onderwerp waarom ik het zeg, is dat het een uur aan zich kan worden. Om het makkelijk te zeggen, zonder weer mijn standaard riedeltje doen van dat context erom doet, alles tussen de 4-5 herhalingen en 30 herhalingen, ruwweg 3 tot 30 herhalingen, kan tot dezelfde mate van spiergroei leiden, mits er genoeg volume wordt gedraaid en mits de randvoorwaarden goed zijn.
Ja, dit is wat blijkt uit zeg maar onderzoek van Schoenveld, et cetera.
Ja.
Is dit ook, want dit komt uit de literatuur naar voren, maar jij coacht natuurlijk veel mensen in de praktijk. Heb je dit ook uitgetest, dat je dacht van hé, dit ga ik eens testen?
Ja. Waar je heel erg naar wil kijken is dat je altijd sowieso moet beseffen dat elke stimulus en elke adaptatie dat die specifiek is. Dus als jij heel erg krachtgericht wil trainen, dan zul jij ook op hogere intensiteiten moeten trainen. Omdat jij, als je een 1RM deadlift bijvoorbeeld doet, dat jij ook beter wilt worden in die 1RM deadlift. En 30 herhalingen deadliften, al is dat tot compleet musculair falen, is ten eerste waarschijnlijk heel blessuregevoelig. Maar ten tweede is het een totaal andere lift in mijn ogen. In mijn ogen is zelfs een 70% 1RM deadlift ten opzichte van een 90% deadlift een andere lift. Omdat jij andere energielekken kan krijgen. Dus er kunnen andere dingen in die beweging afbreken die jij moet kunnen corrigeren. Waarbij je dat heel specifiek wilt trainen, maar ook heel erg moet beseffen dat de kracht die je wel of niet opbouwt, dat specifiek is. Dus ja, je kan dezelfde mate van spiergroei realiseren met 30 herhalingen tot falen ten opzichte van bijvoorbeeld 3, 4, 5 herhalingen. Maar je zal van die 3, 4, 5 herhalingen zal je neurologisch efficiënter en sterker worden dan van die 30 herhalingen. Dus spiergroei in dat opzicht ten opzichte van sterker worden in de beweging, dat zijn wel twee, niet per se verschillende dingen, maar wel twee specifiekere dingen.
Ja, met neurologisch bedoel je dat je spieren weet te activeren, je motor units, ja, dat je op het juiste moment weet te vuren om alles efficiënt te laten bewegen.
Ja, dus wat we hebben is het zogenaamde Hanneman Size Principle, is dat jij een bepaalde mate van spieractivatie nodig hebt om te zorgen dat de motoreenheden en dergelijke aangestuurd worden. Zonder het heel complex te maken, in principe kun je zien hoe hoger de intensiteit, hoe minder hard jij tot falen hoeft te trainen en hoe eerder die drempel overschreden wordt. Waarbij jij bijvoorbeeld als jij een set van 5 herhalingen doet, dat vrijwel elke herhaling daarvan is over die drempel heen, is efficiënt. Vergt wel, elk van die herhalingen is een hogere belasting op je bindweefsel. Dus ook wat je vaak ziet als iemand continu op hoge intensiteit traint, het vergt meer herstel. Maar het zal zeker meer herstel vergen van je bindweefsel. Dus mensen gaan sneller klachten krijgen van hun gewrichten, gaan mogelijk sneller geblesseerd raken. Waarbij 30 herhalingen tot compleet falen, dat veel lastiger is om in de praktijk te realiseren. Omdat jij dan ten eerste moet compleet falen zijn. Echt letterlijk, je faalt. Je maakt de beweging niet meer af, omdat de spieren gewoon opgeven. Maar wat je 9 van de 10 gevallen ziet gebeuren, is dat iemand mentaal eerder faalt dan fysiek. Dus als je dan bij wijze van voor iemand zou staan en je geeft hem iedere keer een klap in zijn gezicht, als je een herhaling niet afmaakt, komt er iedere keer net toch een herhalingje uit. Dus wat je dan krijgt als iemand dan 35 herhalingen zou kunnen, denk bij 30, ik ben op en stopt. Ja, vanaf herhaling 30 is het mogelijk pas voldoende. En alles daarvoor was eigenlijk om tot die drempel te komen. Dus heel je set levert niet genoeg activatie op om tot spiergroei te komen. Maar zorgt wel voor vermoeidheid. Dus wat je daar continu aan het doen bent, is een belasting plaatsen waar je uiteindelijk niet genoeg van herstelt om die spiergroei te realiseren. Dus vanuit daar wil je een praktische middenweg gaan vinden. Wat betekent dat je ergens tussen de 5 en vaak 12 tot 15 herhalingen het gros van je tijd wilt doorbrengen. Met een gedeelte oefeningen die heel erg geïsoleerd zijn en die lastig zijn om gewichtprogressie op te boeken, dat je die misschien met meer herhaling en lagere intensiteit wil uitvoeren, dichter tot falen. Waarbij jij compound oefeningen bijvoorbeeld die meer krachtgericht zijn of die op een hogere intensiteit uitgevoerd worden, dat jij die dus met een lager aantal herhalingen uit gaan voeren en daar prioriteit aan geeft. Dus dat kan er in de praktijk uitzien dat jij bijvoorbeeld een squat op ergens tussen de 3 en de 8 herhalingen bijvoorbeeld zou doen, 5, 8, net wat je wil hanteren. Waarbij jij een leg extension misschien eerder tussen de 12 en de 20 herhalingen zou willen doen en daar meer tot falen zou gaan. Ten eerste is het vanuit blessureperspectief is het gewoon kijken van ja, wat is blessure gevoeliger? Leg extension zit je gewoon vast in een stoel, dus op zich, als je niet de complete jackass bent, dan kan dat relatief blessurevrij daarin. Bij een squat, als jij technisch daar niet goed in bent, is elke herhaling die je doet, is mogelijk meer blessure. Elke herhaling die jij doet, is meer stress op je gewrichten, is meer hersteltijd, is slimmer je programma in moeten delen. Dus daar wil je gewoon kijken van wat zijn vereisten van een bepaalde oefening en hoe ga ik dat met mijn gezond boerenverstand indelen, zonder dat je heel erg de diepte in moet.
Ja, dat is een interessante uitleg. En als je kijkt naar trainingsfrequenties, heb je daar ook, ben jij aanhanger van een hogere trainingsfrequentie? 3 of meer keer per week spiergroep. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, trainingsfrequentie op zichzelf is geen drijfveer voor spiergroei. Sowieso de drijfveer voor spiergroei is mechanische spanning. Nou, wat is dat? Simpelweg gewoon de spanning die op de spier geplaatst wordt. Dus dat betekent eigenlijk hoe sterker, hoe groter, hoe gevorderder jij wordt, hoe meer totaal werk jij moet verrichten, heel simpel gezegd. En dat kan in heel veel verschillende manieren, dat is wat de progressieve overload noemen. Dus meer gewicht, meer herhalingen tot op zekere hoogte, meer sets, betere techniek, al dat soort dingen. Je belastbaarheid bijvoorbeeld ook nog vergroten door je stress en je slaap beter in te delen. Maar al dat soort dingen kunnen uiteindelijk zijn een manier van progressieve overload, kunnen voor realiseren dat je op de lange termijn die mechanische spanning beter kan toepassen. Trainingsfrequentie is eigenlijk puur een manier om het volume wat je draait, dus de hoeveelheid sets per spiergroep per week, om die te verdelen over de week. Dat is eigenlijk het enige wat het inhoudt. En het enige wat we 100% zeker kunnen zeggen vanuit de literatuur is dat een trainingsfrequentie van 1 keer per week een spiergroep draaien, dat suboptimaal is. En dat je 2 keer per week dat het gros van het resultaat al realiseert. Daarboven is het niet per se dat een hogere frequentie op zichzelf beter is, maar dat de verdeling van dat volume over een hogere frequentie mogelijk ervoor zorgt dat jij tussentijds beter herstelt en dat jij het totale werk op weekbasis dat omhoog gaat. Dus dat je eigenlijk je volume efficiënter verdeelt. En wat je daar dan kan kijken, dus eigenlijk van hoe gevorderder iemand wordt en hoe meer belasting iemand op zijn lijf moet plaatsen, hoe belangrijker dat micromanagen eigenlijk wordt. En daar ga je kijken dat je bijvoorbeeld als jij, ook hoeveel tijd jij in de sportschool hebt trouwens, als jij een half uur kan trainen of een uur kan trainen, maar je moet 30 sets voor een bepaalde spiergroep draaien, ja, dan zal je waarschijnlijk minder sets per sessie moeten doen met meer sessies om überhaupt aan dat volume te komen. Dan is het puur een praktisch punt. Maar als je daar gaat kijken van oké, die gevorderde, die moet 30 sets voor zijn quadriceps draaien en die wil dat in 1 of 2 sessies bijvoorbeeld gaan doen, dat betekent 15 sets voor die spiergroep in die 2 sessies. Wat dan betekent sowieso hoe efficiënt zijn je latere sets nog? Hoeveel aandacht heb je daarvoor überhaupt nog qua technische uitvoering? Want metabole stress, hetgeen wat je opbouwt als je überhaupt iets beweegt, zorgt ervoor dat jouw zenuwstelsel steeds minder efficiënt in die sessie gaat functioneren. Dus eigenlijk makkelijk gezegd, jij wordt steeds slechter in goed neurologisch bewegen, dus in technisch goed bewegen. Dus ook wat je prioriteit geeft moet ergens vooraan je programma staan. Dat is de reden dat je bijvoorbeeld een bicep curl waarschijnlijk ergens achteraan je programma gaat doen ten opzichte van bijvoorbeeld een chin-up of een row variant. wat dus ook een van de redenen is dat iedereen die jankt over de kleine kuiten als man zijn. Als je gaat kijken naar het programma, waarschijnlijk staan die ergens achteraan. Dan worden ze de helft van de tijd geskipt, maar komen ze altijd als laatste in het programma. Ja, dat is de reden dat je kuiten niet groeien. En niet omdat ze zogenaamd genetisch zo hardnekkig zijn, maar omdat je er gewoon geen aandacht aan besteedt.
Dat is een mooie mythe die tussendoor...
Maar dan ga je dus het punt krijgen. Ook. Ja, voor heel veel mensen is dat sowieso altijd een punt.
Maar dat heeft dan ook te maken met dat mensen dan geen focus meer op het laatste niks aan die kuiten. En dan zitten ze half op Instagram.
Ja, precies. Ja, als jij gaat kijken hoe dat gebeurt, dan zijn ze bijvoorbeeld gaan ze als eerste oefening squatten. En dan zie je ze heel veel aandacht aan besteden. Wordt heel goed, wordt het uitgevoerd, goed genoeg gerust. En dan hebben ze misschien nog 5 minuten over. Dan is het, oh shit, ik moet mijn kuiten nog trainen. Dan zitten ze tussendoor, zitten ze op Instagram te scrollen. En dan is het een beetje half aandachtig wat sets uit te voeren. Terwijl ik zoiets heb van, als dat dan een reden voor jou is om te zeggen, ja, maar het groeit niet, moet je dan niet meer kijken naar die benchpress die je als eerste doet, met die borst waar je continu op aan het focussen bent, omdat je dat belangrijk vindt in een shirt, of je armen. Die behandel je niet op dezelfde manier, maar puur omdat het dan kuiten zijn, is het in één keer van, ja, dat doen we zo van half. Dan denk ik, dat is prima, als jij niks om je kuiten geeft, maar ga dan ook niet klagen dat ze niet groeien, want je doet er gewoon letterlijk eigenlijk geen moe voor, als je heel eerlijk naar jezelf bent.
Oké, en je gaf net al aan van, oké, je hebt dus net verteld van, je moet minimaal 2 keer per week je spiergroepen trainen.
Ja.
Maar dat kan je dan beter over meerdere sessies verspreiden, want anders ben je te lang bezig. Dat gaf je net aan, want dan heb je die focusverlies. Mm-hmm. En je gaf ook aan van dat die overload belangrijk is. Mm-hmm. En voor de luisteraar, hoe kan je dan merken dat je goed genoeg traint? Wat is jouw tip daarvoor?
Dat is altijd een lastige, want als iemand ook zegt van ik voel spiergroei niet, dan denk ik van dat kan je ook letterlijk niet voelen, dat kan je alleen meten. En zelfs dat is heel erg lastig, tenzij je met MRI's gaat werken. Dus voelen of je goed traint, dat kan eigenlijk niet. En dat is heel frustrerend als antwoord, want dat betekent dus eigenlijk ook dat je niet per se een directe feedback hebt van of iets effectief is, ja of nee. Waardoor het heel erg belangrijk is om gewoon objectieve data te vergaren. Dus om daadwerkelijk gewoon een logboek bij te houden. Om eigenlijk alles wat je in de sportschool doet, om dat daadwerkelijk gewoon op te schrijven en om dat voor jezelf bij te houden. En als ik frustreer me heel hard als mensen op een gegeven moment roepen in de sportschool, zie je vaak ook met bankdrukken, ja, ik ga niet vooruit. En ik denk, ja, maar wat heb je vorige sessie gedaan? Wat heb je vorige week gedaan? Wat heb je vorige maand gedaan? En wat deed je 3 maanden terug? En dan zit ze echt aan te kijken van, ja, weet ik veel. Denk, hoe kan je überhaupt zeggen of je progressie boekt of niet? Want je doet iedere keer iets willekeurigs. Als jij een boekje open kan slaan en je kan laten zien, oké, de laatste 30 keer dat ik mijn benchpress heb uitgevoerd, daar zit geen verschil in de hoeveelheid herhalingen, in de hoeveelheid gewicht die ik hanteer en in mijn technische uitvoeringen, dan kan je zeggen, ik ga niet vooruit. Dan is mijn tweede vraag van, waarom ben je in hemelsnaam 30 sessies hetzelfde aan het doen? Maar dat moet je wel kunnen zien op basis van data die je hebt. Hetzelfde met afvallen, ja, mijn dieet werkt niet. Ja, oké, want je weegt je 1 keer in de week dan. Puur het gewicht van dag tot dag kan kilo's, letterlijk kilo's, variëren. Dus als jij niet meerdere dagen in de week weegt, of misschien zelfs wekelijks, daar met gemiddeldes werkt, daar met afwijking van het gemiddelde van die week ten opzichte van die week ervoor, dan ben je ook daar, ben je gewoon natte vingerwerk aan het doen.
Ja, dat is een soort projectmanagement. Ja. En dan, ik denk dat het ook al kan helpen als je dan desnoods alleen al van de grote lifts de getallen op gaat schrijven.
Zeker, ja. Ja.
Ga even een stopje maken naar de professional. Er komt een coach bij jou, die wil beter worden. Uh-huh. Wat zijn de meest gemaakte fouten die jij terugziet bij beginnende coaches, PT'ers? Als je zegt van, hey, daar wil ik ze echt mee helpen.
Ik denk dat een van de grootste, dat is eigenlijk tweeledig. Ik denk dat een van de grootste punten daarvan is dat mensen heel erg de nadruk plaatsen op of praktijkervaring of theoretische kennis. En niet begrijpen dat die twee hand in hand moeten gaan. In de zin van, jij moet wat je leert, moet jij in de praktijk toepassen om überhaupt te kijken van, hey, wat is de daadwerkelijke uitkomst? En ook hoe vertaalt zich dat naar mensen? Want uiteindelijk de mens en de context daarvan van het individu, die bepaalt of iets voor dat individu wel of niet kan. Wat ik vandaag bijvoorbeeld nog een discussie met een cliënt heb gehad die over menstruatieperiodisering ging kijken van, oké, in bepaalde fases van je menstruatiecyclus, aannemen dat de vrouw die op dat punt heeft, kan jij meer of minder volume tolereren? Ja, moet ik dat continu om gaan gooien? Dat ik denk van, kan die persoon überhaupt op maandbasis gewoon hun training continu afmaken zonder tijdsbeperkingen en zonder continu bij te moeten stellen, omdat ze misschien nachtenlang slecht slapen ergens, meerdere malen per maand? Als dat niet het geval is, dan wil je nog niet op zo'n micro detail eigenlijk aan het werken zijn. Stel jij gaat met iemand kijken van oké, die moet op een bepaalde manier diëten, dan kan dat op papier kan dat beter zijn. Maar als die persoon dat niet volhoudt, omdat misschien hun sociale leven dan niet naar staat of hun werk er niet naar staat, dan is dat voor hun op dat moment gewoon het slechtste dieet wat je kan hanteren. Ondanks dat het op papier misschien het beste zou zijn. Dus uiteindelijk, de theorie bepaalt niet per se wat optimaal is voor een persoon. dat doet de persoon doet dat grotendeels eigenlijk met de context die ze hebben zelf. Wat de theorie wel doet, is een bepaalde basis leggen en een bepaald raamwerk geven van waaruit jij het op het individu kan splitsen of toespitsen daarin. Dus uiteindelijk wil jij zowel theoretische kennis als praktijkervaring combineren, zodat jij hetgeen wat je leert ook toe kan passen in de praktijk en af kan stemmen op elk individu, ongeacht hoe de context verandert. Wat dan een hele grote fout is, als mensen dat begrijpen en dan zeggen, ja, maar praktijk is belangrijker. Dan denk ik van, ja, maar hetgeen wat je doet, je moet ook weten waarom je dat doet. En als iets verandert, moet jij of weten of een hypothese kunnen vormen en kunnen testen daarna waarom dat gebeurt. En als mensen puur en alleen zeggen van, oké, bijvoorbeeld met een squat, ja, hij haalt diepte niet, want zijn hamstrings zijn niet flexibel genoeg. Dan denk ik van, een hamstring heeft daar überhaupt geen actieve rol in, want het is geen flexibiliteit, het is een stabiliteitsprobleem. En als je kijkt van wat is de rol van de hamstring in een squat, die wordt letterlijk, omdat het een biarticulaire spier is letterlijk niet actief. Hij stabiliseert alleen. Dus het is geen kwestie van ga maar rekken, want dan wordt je hamstring langer. Nee, je hamstring wordt ironisch genoeg langer door hem te belasten over een volledig range of motion en sterker te maken. Het is, de persoon moet technisch beter leren bewegen en sterker worden om daarin beter te kunnen gaan squatten. Maar als jij niet weet wat de rol is van de hamstring in de squat en wat uiteindelijk flexibiliteit en stabiliteit betekent, dan ga je dat probleem niet op kunnen lossen. Dus dat is altijd iets wat hand in hand moet gaan. En ik denk dat de mensen daar nog te veel bezig zijn met of meer willen leren, of juist dan alleen maar bezig willen zijn met een soort van, ja, ik weet voldoende. Wat meteen doorgaat op punt 2... is dat mensen te weinig of te veel bezig zijn met, ik moet meer kennis opdoen, en te weinig bezig zijn met de vraag, wat is relevant? Met wat voor personen werk jij? Werk jij met iemand met eigenlijk alleen maar, ja, noem het even genpop mensen, die gewoon wat willen afvallen, beter in een vel willen zitten? Of werk jij met mensen die heel veel stress ervaren, die heel veel begeleiding nodig hebben op leefstijlgebied? Of werk jij met zwangere vrouwen? Of werk jij met bodybuilders? Dat zijn 4 totaal verschillende doelgroepen, waarbij jij moet kunnen kijken van, wat is relevant voor mij, voor die doelgroep? Wat heeft de klant nodig in plaats van, wat heeft mijn ego nodig, dat ik vervolgens op Instagram tegen andere coaches kan gaan roepen om slim te lijken? Uiteindelijk, als jij met zwangere vrouwen werkt, dan hoor jij te weten, wat is een diastase? Hoe functioneert een bekkenbodem? Hoe gaat een zwangerschap? Wat voor schade ontstaat daar tijdens een zwangerschap? En hoe gaan we daarvan, tussen aanhalingstekens, revalideren? En hoe kunnen we schade beperken? Dat hoor jij te weten bij zwangerschapstrainen. En niet om, hoe kan die zwangere vrouw de grootst mogelijke bicep kan ontwikkelen, en hoe kan die vervolgens schortdroog op een podium komen 6 maanden na de bevalling? Dat is helemaal niet relevant. Dat is misschien relevant voor jou als ego, voor jouw ego als professional zijnde, omdat je dan meer info de wereld in kan pushen en slimmer kan lijken op social media. Maar je klant is er niet bij geholpen. Dus uiteindelijk is het niet een ding van, ik moet per se meer leren. Je moet leren wat relevant is voor je doelgroep. Daar ook überhaupt beseffen, wat is relevant voor mijn doelgroep, door dat te vragen, door dat te ervaren, door dat letterlijk te testen in de praktijk. En daarin de focus op te leggen, je daarin te verbeteren. En uiteindelijk, als jij uit wil blinken in wat je doet, dan blink je uit in een basis. En dan zie je eigenlijk specialisatie, zie jij als uitbreiding van die basis, in plaats van, ik moet er 10 dingen bij gooien. Hoe vaak ik bij een sportschool sta waarbij dan een lijst met personal trainers hangt met foto's, en dat er dan staat specialisme en er 10 dingen onder staan, dan denk ik van, heb je ooit in het woordenboek het woord specialisme nageslagen? Heb je dat opgezocht? Want dat kunnen letterlijk geen 10 dingen zijn. Als jij zegt, ik wil leefstijlbegeleiding doen en ik wil mensen zorgen dat ze minder stress ervaren, beter kunnen slapen, beter in hun vel zitten, dan hoef jij absoluut je niet bezig te houden met, hoe kan ik zorgen dat iemand zo groot en sterk mogelijk wordt.
Ja, maar ik wil niet vervelend zijn, maar jij zelf hebt ook, lijkt ook wel heel veel specialisme. Of is het dat je een team dat weet te verdelen?
Ja, het is gedeeltelijk is dat in het team verdeeld. Het is in het team is dat verdeeld. Dus iedereen heeft sowieso 1 voornaamste specialisme waar ze op zitten, met een heel erg uitgebreide basiskennis over heel veel andere facetten, wat elkaar heel erg ondersteunt, waarbij we intern ook regelmatig gewoon elkaar vragen kunnen stellen, kunnen overleggen over bepaalde punten, wat heel erg zorgt ervoor dat je een heel brede doelgroep kan bedienen. Maar hoe ik bepaalde specialismen heb opgebouwd voor mezelf, dat is gedurende eigenlijk het hele traject waarin ik coach. Dus al die jaren waarin ik coach al. En ik ben begonnen met gewoon mensen beter leren bewegen. Letterlijk gewoon technisch mensen corrigeren op hetgeen wat ze deden. En daar heel erg bestuderen van, oké, wat is basisanatomie? Hoe ziet een beweging eruit? Wat speelt daarin mee? Hoe kan ik iemand dan beter laten squatten? Dat is uiteindelijk uitgeweid naar, oké, als dat vertaalt naar een trainingsprogramma en daar komt voeding bij kijken, hoe gaat iemand afvallen, hoe gaat iemand sterker worden? Daar ging weer vervolgens op door van, oké, als iemand dan voor maximale spiergroei wil gaan trainen en iemand wil gaan bodybuilden, wat het extreemste geval daarin is. Hoe gaan we daarin verdiepen? En dat is vervolgens daarna een paar jaar mijn voornaamste focus geweest. Toen heb ik een aantal powerlifters erin gekregen en een paar bodybuilders die de transitie gingen maken naar powerliften. En dan ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen. En toen is het continu een ding geworden dat eigenlijk gewoon stap voor stap zichzelf uitbreiden. Waarbij iedere keer mijn vraag eigenlijk is geweest van oké, de doelgroep waar ik op dat moment mee werk, of in ieder geval heel erg veel mee werk, wat heeft die nodig en wat moet ik daarvoor leren? Het ironische is dat de basisprincipes over elke doelgroep hetzelfde blijven. Een menselijk lichaam, als jij weet hoe dat werkt, hoe spiergroei werkt, hoe afvallen werkt, hoe bewegen werkt en de impact van bijvoorbeeld dingen als stress en slaap op ons lichaam. Als je dat als basisfysiologie allemaal begrijpt, dan kun je ook een vertaalslag maken naar heel veel verschillende doelgroepen, omdat je weet wat doet het systeem. Dan is het alleen kijken van oké, wat is de context van een specifiek doel, van een bepaalde doelgroep en hoe kan ik daar meer in door. Maar ik denk dat de grootste fout die mensen maken is niet beseffen dat om tot een bepaalde niche en tot een bepaald specialisme te komen, dat je juist heel veel met heel veel verschillende mensen hebt moeten werken en hebt moeten ervaren van wat trekt jou meer. En misschien ook wat vind je absoluut niet leuk om mee te werken. Waar ik juist heel erg algemeen begon, is dat op een bepaald punt is mij dat, ik wil niet per se zeggen gaan vervelen, maar had ik daar minder uitdaging bij, omdat ik mezelf niet continu verder genoeg kon pushen om mezelf verder te ontwikkelen. Waarbij het voor mij bijvoorbeeld met wedstrijdatleten, en dat gaat voor mij over meerdere sporten, mijn voornaamste focus is daarbij bodybuilding en powerliften. Er zitten ook andere sporten bij. Voor mij is voornamelijk het wat mij daarin trekt, is dat je met een doelgroep werkt die tot een bepaald extreem punt wil, die daarbij een heel erg hoog fysiek doel nastreeft, waar heel veel bij komt kijken, waardoor ik beter bijvoorbeeld moet leren programmeren en dingen binnen het lichaam moet kunnen afstellen en kan testen met bepaalde protocollen. Maar ook heel erg de mentale component. Want wat alle dingen met dat soort extreme vorm van sport, wat die gemeen hebben, is iets wat ik heb moeten leren in het werken met mensen die heel erg gestrest waren op een baan. En die heel erg ongelukkig waren met hun leven. Want als jij naar een bodybuild podium gaat en je staat er met een goede conditionering, dan ben jij chagrijnig, dan heb jij weinig energie, dan heb jij waarschijnlijk problemen in je relatie, dan ben jij je waarschijnlijk af aan het zonder als individu, dan laat jij bepaalde hobby's, laat jij misschien aan de kant liggen. Dan kom je na de wedstrijd in een zwart gat terecht, waar je jezelf niet volledig moet laten gaan en niet met zelfbeeld issues en eetproblemen moet gaan ontwikkelen. Dus uiteindelijk komt dat volledig terug op mentale aspect en lifestyle management, waar ik juist jaren geleden mee ben begonnen. Voor mij is daar het leuke dat ik iedere keer echt met mensen bezig ben om te kijken naar oké, hoe kunnen we jou niet alleen voor je doel verbeteren, maar ook als mens. En dat is wat mij uiteindelijk heel erg tot die niche aangetrokken heeft, maar wat zich eigenlijk letterlijk ontwikkeld heeft vanuit een absolute basis.
Het is echt een cirkel rond eigenlijk.
Ja.
Wat ik nog wel interessant vind om even ook de cirkel rond te maken is, wat ik al vanaf het begin van het gesprek gaf je aan dat jij op je studentenkamer fysiotherapie aan de kant ging gooien. Mm-hmm. Eigenlijk het vertrouwen is eigenlijk een mentor, Menno Henselmans, ja. die het vertrouwen in jou uitsprak, denk ik. Mm-hmm. Is dat ook een moment, wat is precies een moment geweest dat je die omslag heb gemaakt? Want dit is nog iets waar ik over na zit te denken van, hey, hoe kan het, want heel veel mensen die doen dat niet. Komt het omdat je vertrouwen kreeg van iemand? Of wanneer was die twitch?
Voor mij begon dat, hij was een persoon, is nog steeds een persoon waar ik heel erg naar op keek / kijk. Waarbij ook daar het geval is van aan de oppervlakte zie jij niet wat er vooraf ging. Maar hij heeft mij op een gegeven moment zijn persoonlijke verhaal volledig verteld daarin. En dan meer dan wat je overal leest van ik als business consultant ben gaan schrijven, ben gaan coachen, ben het vak ingerold. Echt wat er persoonlijk en mentaal aan hem, wat er omging. En hoe dat voor hem ging, wat heel veel overlap daarin had. En hij heeft mij op een bepaald punt, heeft hij me eigenlijk gewoon gevraagd van oké, maar wat als jij nu voor jezelf voorstelt, waar zou je naartoe willen? En wat voor gevoel zou je dat geven? Hoe zou je dat gelukkig maken? Wat voor emotie zou je daarbij hebben? Wat als je dat nooit zou bereiken? En puur de gedachte daaraan die ik op een bepaald punt had, dat ik eigenlijk daar heel gefrustreerd door werd en al heel snel een heel naar emotioneel gevoel had van, ja, maar dat wil ik bereiken en dat is iets wat mij gelukkig zou maken. Of dat nou zoiets is uiteindelijk wel of niet, dat moet je altijd nog maar ontdekken. Maar voor mij was het wel heel duidelijk dat ik zoiets had van, ja, maar ik wil die vraag niet aan mezelf hoeven stellen. Ik wil dat nastreven en ik wil het gaan ontdekken. En ik weet in ieder geval dat wat ik nu doe, dat me niet gelukkig maakt. Want dat ervaar ik letterlijk op dit moment. Waarbij we toen op een gegeven moment gesprek hadden gehad van oké, wat er in de toekomst gebeurt, dat weet je niet. Dat is iets wat afhangt van hoe jij je inzet, hoe het ontwikkelt, van bepaalde geluksmomenten, van bepaalde timing die je bij bepaalde dingen moet hebben. En misschien heel veel omstandigheden. Weet je, als je morgen aangereden wordt, dan ben je ook dood, dan kan je alles laten varen, dat weet je nooit. Leef gewoon van dag tot dag, maak nu voor jezelf in ieder geval een keuze en sta daar gewoon wat er ook gebeurt 100% achter. En ja, je gaat heel veel tegenslag ervaren. En ja, je gaat heel vaak met dingen te maken krijgen dat je gaat twijfelen of misschien gewoon de handdoek in de ring wilt gooien. Maar zet door, zolang het in ieder geval voor jou genoeg betekent, dat iedere keer als jij jezelf die vraag stelt van wat als dit nu wegvalt en wat als ik niet naar mijn doel kom, iedere keer als dat een negatieve emotie oproept of iedere keer dat dat voor jou een bevestiging is van dat je juist eraan wilt gaan werken, zet gewoon door, no matter what.
Ja, ik vind het echt prachtig om hiermee af te sluiten. Omdat dit mensen misschien in hun kracht kan zetten. Ik zou heel graag mee willen afsluiten. Maar ja, we eindigen natuurlijk zoals elke podcast. Als je één tip zou mogen geven aan de luisteraar, welke zou dat zijn?
Ik denk in alles wat je doet, of dat nu voor jezelf privé is, of dat zakelijk is, of dat sportgebied is, en wat voor doel je dan ook hebt, zoek altijd iets wat je leuk vindt, wat jou voldoening geeft. En als iets belangrijk voor je is, ongeacht wat er gebeurt, vecht er dan in ieder geval voor. Of dat de relatie is, of dat de vriendschap is, of dat een bepaald sportdoel is, een zakelijk doel, wat dan ook. Als jij jezelf de vraag stelt, maakt mij dit gelukkig en is het belangrijk voor mij, dan blijf er gewoon voor gaan.
Ja, mooi. Prachtig. Ik wil je erg bedanken voor deze waardevolle en eerlijke informatie.
Graag gedaan. En jullie heel erg bedankt.
Ja, bedankt voor het gesprek.
Dit was de podcast met Richard. Wil je meer informatie over Richard? Ga dan naar fit.nl/interview. En verder zijn we heel benieuwd wat je van deze podcast vindt en of je er iets van hebt geleerd. Laat het weten via een review op iTunes of deel deze podcast via de social media kanalen en tag ons daarbij. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en tot bij de volgende fit.nl podcast.